Ik verplaatste me van de bank naar het bed, bed naar de bank, zeg maar. De contacten die ik had waren, nou, enkele mensen. En natuurlijk, hè, degene waar ik mijn middelen kon halen. Ja. Dus ja, ik hoefde van mij ook niet meer zo nodig te leven.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en wat fijn dat je kijkt en luistert weer naar een podcast Van Verslaving naar Vrijheid. En vandaag ga ik een mooi gesprek hebben met Rebecca. Rebecca, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Rebecca, je bent zelf in herstel van verslaving. 5,5 jaar inmiddels, hartstikke goed. Maar je werkt ook als verpleegkundige in een detoxfaciliteit. En dus dat zijn twee thema's waar ik het over jou, met jou over wil hebben. En wat je allemaal tegenkomt in de detoxfaciliteit. En hoe de, want hoe lang werk je er al, als ik vragen mag?
Nu zo'n 2,5 jaar.
Ja, ja. Ben ik ook wel benieuwd wat je in de afgelopen 2,5 jaar allemaal bent tegengekomen. Mm-hmm. Maar eerst even toch naar jouw eigen verhaal toe. Wanneer was het punt in jouw leven met jouw verslaving dat jij echt dacht van, dit gaat echt helemaal niet goed meer en ik moet nu wat gaan doen? Mm-hmm. Hoe zag jouw leven er toen uit?
Ja, eigenlijk, ik moet zeggen dat bij mij wel heel, dat heel laat het punt was, zeg maar, dat ik dacht van, hey, dit kan niet meer.
Ja,
ja, ik zat er echt al veel te diep in. Ja, veel te diep in gebruik om te kunnen denken van, hey, ik heb een probleem. Mm-hmm. En de eindstand was eigenlijk dat ik eigenlijk op een afgelegen boerderij kwam te wonen. Een leegstaand huis, zeg maar. Mm-hmm. Helemaal alleen. Contacten die ik in herstel had ontmoet, die moesten afstand van mij doen, want ik was steeds in gebruik. Dus ik was ook een gevaar voor een ander. Mm-hmm. En eigenlijk familie, die had ook afstand van mij gedaan. Ja, en dan zit je dan alleen, zeg maar, met je gebruik.
Ja,
ja, heel triest eigenlijk. Ja. Ja.
Dus eigenlijk, hè, het klassieke verhaal van een verslaving neemt alles van je af. Daar zat je. Je was je familie kwijt, mm-hmm, mensen kwijt, contacten kwijt. En wat was jouw hoofdmiddel? Wat gebruikte jij?
Nou, eigenlijk dagelijks wel ketamine. Mm. Maar in de periode dat ik nog werkte, ja, gebruikte ik ook veel speed. En in de avond dan ook benzo's en cannabis. Dus eigenlijk, waren dat wel de hoofdmiddelen. Maar eigenlijk ben ik op een gegeven moment op een punt gekomen dat, ik gebruikte alleen geen crack of heroïne. En verder alles wat ik in handen kon krijgen, zeg maar. Hmm. Ja, ja.
Dat is ook altijd, vind ik zelf altijd bijzonder. Want ik gebruikte wel crack en heroïne.
Ja, ja.
Hoe mensen dan denken van, zonder oordeel van, mm-hmm, ja, maar dat is, hè, ja, dat moet niet. Terwijl ketamine en al die andere dingen natuurlijk ook gewoon zware, zware middelen zijn.
Ja,
maar goed.
Zeker, zeker. Ja.
Maar
ja,
hoe jij zat alleen in een huis. Hoe voelde je? Hoe zag je leven? Je had eigenlijk, het klinkt van, nou, ik had eigenlijk niks meer. Mm-hmm. Hoe voelde je in die tijd als je dan zit je in een alleenstaand huis ergens?
Ja, ja, als ik dan terugdenk, dan, ja, weet je, ik verplaats me van de bank naar het bed, bed naar de bank, zeg maar. De contacten die ik had waren, nou, enkele mensen en natuurlijk, hè, degene waar ik mijn middelen kon halen. Ja. Dus ja, ik hoefde van mij ook niet meer zo nodig te leven. Hmm. En ik had daarvoor al verschillende klinieken geprobeerd. Van safehouse tot kliniek tot dagbehandeling, zeg maar. En via ben ik eigenlijk, heb ik te horen gekregen, dat er een therapeutische gemeenschap bestaat in Oogma, Nederland. En dat misschien nog een optie zou zijn.
Ja. Want je had dus al allerlei dingen geprobeerd. En je zei ook mensen contact in herstel, dus fellows. Hè, mensen, mm-hmm, die eigenlijk al uit hun verslaving of in herstel van de verslaving, die namen al afstand ook van jou.
Ja, ja.
Dus je had al allerlei dingen geprobeerd. En waarom lukte het jou nog niet, denk je, als je nou terugkijkt, mm-hmm, waarom dan bijvoorbeeld een eerste of een tweede behandeling niet werkte?
Ja, als ik dan denk aan mijn eerste kliniek, dan is het ook gewoon een gebrek aan inzicht. Want als we het dan net hebben over mensen met een crackverslaving of heroïneverslaving. Nou, ik weet nog heel goed dat ik bij de intake zei van, nou, want ik wist dat er een dubbele, dat ik op een dubbele kamer moest, zeg maar. Ja. Hè? Dus dat ik met een lotgenoot op de kamer kwam.
Als ik maar niet met een echte junk op de kamer.
Ik zeg, maar als ik maar niet iemand met een echte verslaafde op een kamer kon.
Ja.
En toen zei diegene ook tegen mij van, goh, maar wat is voor jou dan een echte verslaafde?
Ja.
Ik zei, nou ja, iemand die heroïne spuit en onder een brug ligt. Ik zeg, dat wil ik niet. En toen heeft hij me echt naar de wc naar de toilet gestuurd, zeg maar. En hij zei van, ga maar eens in de spiegel kijken. Ja. En toen keek ik in de spiegel. En toen zag ik hier zo'n hele witte rand, zeg maar, echt van de ketamine. En toen keek ik en toen dacht ik van, nou, wat bedoelt die kerel nou, joh? Ik denk, wat bedoelt hij nou? Nou, zo ver zat ik in de waanzin, weet je. Dat ik dacht van, hey, ik maakte echt nog een verschil tussen de ander en ja, mijn verslaving, zeg maar. Mm. En op een gegeven moment, kom je erachter, hè, dat maakt niet uit wat je gebruikt. Je hebt een verslaving.
Ja.
En je moet een gedragsverandering aangaan.
Ja.
Ja, en dat is een lange, pijnlijke weg geweest. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Toch is dat, blijft gewoon te gek voor woorden. Dat, en hoe dat werkt in de menselijke geest. Hè, dat je gewoon niet ziet wat je eigen probleem is. En
klopt,
dat dan toch weer vergelijkt met anderen.
Mm-hmm.
En dit is een klassieker. Hè? Ben je niet alleen in, Rebecca?
Dus, nee, ja, gelukkig.
Gelukkig. En dit is toch het probleem. Nummer 1 eigenlijk bij iedereen, met uitzonderingen daar gelaten, mm-hmm, van iemand die in behandeling komt, dat toch niet zelf zien wat er eigenlijk aan de hand is en het ook niet willen zien.
Nee, klopt.
Het is echt bijzonder.
Mm-hmm.
Terwijl alle tekenen in je hele leven, want toen ging het natuurlijk al niet goed met je als je bij je eerste behandeling komt.
Klopt, klopt.
Hè, maar dan kom je daar dus en dan, nou, dan doe je wel zo'n traject, maar dan val je toch terug. Hè? Gewoon, mm-hmm, ook voor mensen die dat, heel veel mensen begrijpen dat ook niet. Hè? Hoe kan dat nou? Je weet toch dat het slecht is, maar je bent toch in de kliniek geweest. Waarom lukt het dan niet?
Mm-hmm.
En waarom lukt het bij jou dan niet?
Mm-hmm.
Denk je?
Nou, omdat in principe, kijk, je komt in een kliniek,
ja,
en dan word je clean. En dan is de bedoeling natuurlijk dat je een bepaalde gedragsverandering aangaat. Maar je moet wel eerst zelf leren en ontdekken hoe het bij jou werkt, zeg maar. En wat maakt dat je zo geworden bent zoals je bent.
Ja.
En dat is natuurlijk een soort samenloop van omstandigheden.
Ja.
Je opvoeding, omgeving, noem maar op, zeg maar. Die puzzelstukjes moet je allemaal weer op de goede plek gaan leggen.
Ja.
En ja, bij de een duurt het gewoon wat langer dan bij de ander.
Ja, bij de meeste mensen duurt het lang en is het sowieso een langdurig proces.
Mm-hmm.
En wat ik jou ook een beetje hoor zeggen, en corrigeer me als ik het fout heb. Maar hè, je was dus in de eerste kliniek, was het al niet heel helder, wat is nou verslaving?
Mm-hmm.
Maar wat is herstel van een verslaving, dat is vaak helemaal niet,
mm-hmm,
duidelijk.
Nee, nee, nee.
Dat was dus bij jou ook niet het geval, als ik het zo hoor.
Ik ging echt naar de kliniek met de intentie van, oké, dit leven wil ik niet meer.
Ja.
Maar ga me niet vertellen dat ik helemaal moet stoppen met middelen, want dat was niet de bedoeling.
Nee.
Nee. Dus zo stond ik erin eigenlijk. Ja. En ik dacht echt van, nou, ik kan toch wel nog gewoon naar een feestje gaan en iets gebruiken. Maar ja.
Wel naar een feestje, maar niet gebruiken. Ja.
Nou ja, precies dat. Daar kwam ik later achter. Ja, 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 ja. Ja.
Ja, ja, en dat is natuurlijk, hè, die 100% commitment, overgave om een heel ander leven te leiden.
Mm-hmm.
Daar ontbreekt het ook aan bij veel mensen.
Ja, ja, want toen in de tijd dat ik echt nog naar meetings ging, zeg maar, zeiden ze, nou, er moet één ding veranderen en dat is alles.
Ja.
En dan dacht ik ook echt van, ik denk ook gewoon, ik snap het gewoon niet. Maar het is inderdaad echt zo. Ja. Ja, ja, ja,
ja, ja. Nou ja, goed. Hè, des te knapper dat het nu wel, dat je nu wel dat stuk bent. En,
mm-hmm,
en zo gaat het meestal. Hè, dat mensen meerdere ervaringen nodig hebben om bij dat punt te komen. En die overgave ook echt hebben. Anders gaat het gewoon niet gebeuren.
Klopt.
Maar, nou ja, je vertelde net in het begin een lijstje van heftige middelen. Ketamine, kan je toch even uitleggen voor de mensen die er niet bekend mee zijn.
Mm-hmm.
Wat dat dan is, is een middel wat eigenlijk de laatste jaren echt wel in opmars ook wel als partydruk is gekomen.
Ja.
Kan je uitleggen, wat voor middel is het?
Ja, ketamine is eigenlijk een paardenverdovingsmiddel. En het zorgt er eigenlijk voor dat je minder in het hier en nu bent.
Ja.
Dus eigenlijk dat je gedachten een beetje worden losgekoppeld, als het ware. Het zorgt er gewoon voor dat alles vertraagd gaat. Dat je gaat dissociëren, zeg maar.
Ja.
Dus ja, kijk, als je dan bepaalde problemen hebt, zeg maar. Kan je zomaar gaan denken dat een soort ideale zelfmedicatie is. Hoe gek het ook klinkt.
Ja, maar een zwaar middel dus.
Ja, heel zwaar middel, ja.
Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. Als we nou al teruggaan bij jou, je zegt problemen. Als je wil vertellen, wat waren dan jouw dingen waar jij mee worstelde? En de middelen waren dan de oplossing daarvoor. Maar wat waren jouw echte innerlijke, onderliggende problemen?
Ja, ja. Nou, ik kom uit een gezin met ouders die gewoon nog steeds bij elkaar zijn. Ik heb twee oudere zussen en ben dan opgegroeid in een klein dorpje vlakbij Leiden. En als kind had ik al wel veel temperament, zeg maar.
Ja.
En dat is wel typerend als we het dan... Mijn moeder die noemde mij altijd rupsje nooit genoeg, zeg maar. En als ik dingen deed, zeg maar, dan was het altijd alles of niks, zeg maar. En als kind vond ik het altijd heel leuk om dingen te sparen. Ja. Sleutelhanger, stuiterballen. Ik wilde van alles heel veel. Ja, eigenlijk is het bijzonder dan, zeg maar, als je dan terugkijkt dat het als kind zijn eigenlijk er al een klein beetje in zit, bepaalde gedragingen. En toen ik naar de middelbare school ging, ontstonden er al wel wat moeilijkheden, zeg maar. Omdat ik vlak voor de eerste klas, zeg maar, heb ik echt iets naars meegemaakt. Een traumatische ervaring, zeg maar. En dat heb ik voor mezelf gehouden. Dat is toen een keuze. Ik heb die keuze gemaakt om dat voor mezelf te houden.
Heb je ook niet met je ouders gedeeld?
Ook niet met niemand eigenlijk. Dus het deed mij zoveel pijn en het heeft me echt gevormd als kind, zeg maar.
Ja. Hoe oud was je toen?
Ik was toen 11.
Ja.
En ik wilde ook niet mijn ouders daarmee kwetsen, zeg maar. Ja.
Speelde er ook schaamte of?
Schaamte, angst natuurlijk. Ja. En ook gewoon een soort walging ook wel.
Ja.
En maar dat heeft ook wel gemaakt, zeg maar, dat ik een soort een andere Rebecca ben gaan vormen.
Ja.
Eentje voor de buitenwereld die leuk, sociaal, een beetje gek en humor heeft. En de echte Rebecca, zeg maar, die alleen op zolder zat te huilen met heel veel verdriet en pijn. Ja, en toen ben ik het al gaan zoeken in relaties. Je krijgt voor het eerst verkering. En toen ontstond er al een soort verlatingsangst, maar ook bindingsangst. Enerzijds soort mannenhater, maar anderzijds ook weer afhankelijk ervan zijn. Dus eigenlijk had ik al allerlei ongezonde copingsmechanismen in die tijd ontwikkeld. Wat maakte dat ik gewoon soms best wel bijzonder gedrag vertoonde. En dat maakt natuurlijk ook weer dat de omgeving denkt van, hey, wat is daar aan de hand?
Hmm.
Klopt niet.
Het zijn natuurlijk ook wel echt extreem, hè? Wat je zegt, Rebecca, zo kom je ook hier binnen. Van leuk, vrolijk en tadada.
Ja.
En maar onderliggend, in ieder geval toen, was dat meisje, hè, dat gekwetste meisje, wat iets vreselijks heeft meegemaakt.
Klopt.
En
dat
is natuurlijk dat ligt heel erg uit elkaar.
Mm-hmm.
En dat kan je natuurlijk ook niet met elkaar verenigen.
Nee, klopt.
Heb je het uiteindelijk wel gedeeld? Maar dan zijn we jaren later waarschijnlijk.
Ja. Op een gegeven moment is er een punt gekomen op de middelbare school dat het op allerlei vlakken niet goed verliep.
Ja.
En toen heb ik op een gegeven moment bij een leraar een soort het vertrouwen gevonden om een deel van het verhaal te vertellen. En op die manier ben ik op een gegeven moment bij de jeugd GGZ terechtgekomen.
Ja.
En heb ik ook EMDR gehad en schrijftherapie.
Ja.
Maar nog steeds eigenlijk niet de ruimte gevonden om het te delen thuis.
Ja. En waarom eigenlijk niet? Want dan zou je toch denken, nou dan moet ik dat thuis dan ook maar vertellen.
Ja, dat zou ik nu ook denken.
Ja.
Alleen, ik heb eigenlijk vroeger alles gehad. Als het gaat om, ik zag er vroeger gewoon hip uit. Ik had twee oudere zussen van 10 en 12.
Je ziet er nog steeds hip uit.
Ja, gelukkig. En ik had twee oudere zussen. Dus eigenlijk was ik wel een heel verwend meisje.
Ja.
Alleen op emotioneel vlak is het wel hier en daar tekort geschoten. En later heb ik ook ontdekt, zeg maar, door middel van gesprekken met de psycholoog en systeemtherapie, dat mijn ouders dat zelf ook niet hebben meegekregen in hun opvoeding.
Zo gaat het eigenlijk altijd. Ja.
Precies. Het is echt niet dat ze dat bewust hebben gedaan. Ze hebben het echt naar hun beste kunnen gedaan. Alleen ik heb gewoon niet voldoende geleerd om met emoties om te gaan en met bepaalde gedachten, zeg maar. Dus die ruimte heb ik nooit gevonden.
Join the club, zou ik zeggen. Ja,
precies. Hè,
dit is ook weer zo'n klassieker. Ja. Kijk, als je al niet leert, en nogmaals precies wat je zegt, en terecht dat jouw ouders het waarschijnlijk ook niet hebben geleerd, en generatie op generatie.
Mm-hmm.
Maar dan gebeurt er dus iets heel heftigs in je leven. Ja, wat moet je er in hemelsnaam mee doen?
Ja, en eigenlijk altijd een soort omringd met mensen, maar ja, toch zo eenzaam, zeg maar. Ja. En dat is echt heel moeilijk geweest.
Ja.
En zeker, ja, ja, weet je, in die fase ben je gewoon zo kwetsbaar en je bent jezelf aan het ontwikkelen.
Ja,
ja, op een gegeven moment weet je ook niet meer wie of wat je bent, ja, of wat je wilt worden, zeg maar. Mm. En ja, dan ben je 16 en dan ga je naar een gabberfeest. En dan gaat er een wereld voor je open.
Ja?
Ja.
Vertel eens.
Ja. Ja. Kijk, ja, ik ging naar mijn eerste feest. En ja, toen kwam ik dus in aanraking met ecstasy. En ja, het was niet dat dat plotseling op mijn pad kwam. Maar ik had altijd al de nieuwsgierigheid, zeg maar, van... Hey, dat wil ik wel een keer proberen, zeg maar. Ja. Ik had dan wel nog een soort van voorwaardes met mezelf. Van nou ja, dat ga ik niet gebruiken, dat ga ik niet gebruiken. Mm. Nou, puntje bepaald, had je eerste paar keer naar een feestje ecstasy gebruikt. Ja. En ja, weet je, ik wil het niet verheerlijken, maar er ging echt een wereld voor me open. Het was echt, ja, ik stapte een wereld in waarin ik me goed voelde. Waarin ik kon loslaten en waar ik gek mocht doen, zeg maar. En als ik dan nu terugkijk, ja, weet je, één pil werd al heel snel, 2, 3, 4, 5. Het ging heel hard.
Ja, net als met die sleutelangers van vroeger. Nou, ja, dat wat je dan hebt, ja, dat grenzeloos.
Ja. Ja, 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 ja. En toen kwam er eigenlijk een punt van, hè, kijk, ecstasy gebruik, MDMA, zorgt er natuurlijk ook voor, hè, dat je ja, de dagen daarna minder lekker in je vel kan gaan zitten. Nou, dat uitte zich natuurlijk ook in extreme, waardoor ik steeds depressievere gevoelens ging krijgen, zeg maar. En ook, hè, met soms wel eens gedachten van, nou, het hoeft van mij niet meer.
Ja.
En toen,
slaat het echt de andere kant op, ja.
Ja, 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 zeker.
En ja, ja, toch even stilstaan bij, want het is terecht dat je het zegt, en je bent ook weer niet de eerste die dat zegt, hè. Maar dat, wat mensen natuurlijk vaak ervaren met zo'n pil of een ander middel, is toch, het gaat om het gevoel wat je krijgt. Dus die bevrijding, die openheid, de verbinding. Eigenlijk allemaal principes die je juist in herstel moet zien te vinden.
Mm-hmm,
maar dat is eigenlijk wat je zoekt. Ja. Het gaat niet om die pil. Nee. Het gaat om natuurlijk het gevoel.
Ja.
He, ja. Ik voel me vrij, ik hoor erbij, het ruimt ook nog.
Ja.
En, ja, en vaak is het ook zo dat waar we dan last van hebben, wat altijd knaagt, dan even minder knaagt of niet voelbaar is.
Ja, dat is heel ver op de achtergrond dan.
Ja, nou ja, dat...
Ja.
Ja. Ja, dus zo wil je je natuurlijk altijd voelen. Ja. Dat was mijn ervaring ook met een heel ander middel, maar dat gaat niet om. Ja.
Nee, ja, dat is inderdaad zo, ja.
Ik hoor zoveel mensen dat zeggen, zeker met die ecstasy, dat ze dan voor het eerst het gevoel hadden van, ik hoor ergens bij en ik mag vrij, hè, die vrijheid. Allemaal spirituele gevoelens eigenlijk, hè, principes. Ja. Vrijheid, verbinding, zelf kunnen zijn enzovoort.
Mm-hmm.
Alleen, het werkt niet uiteindelijk.
Nee. Klopt. Nee. Want op een gegeven moment is er na allerlei therapieën te hebben gedaan, zeg maar.
Ja.
Is er een punt gekomen, zeg maar, hè, dat ik ben gestart met antidepressiva.
Ja.
En dat zorgde er ook voor dat MDMA / ecstasy niet meer werkte, zeg maar.
Nee, dat is geen goede combinatie.
Nee, klopt. Nee. Dus toen ben ik op andere vlakken gaan experimenteren.
Met andere middelen.
Ja, klopt. Ja, met andere middelen. Van alles geprobeerd, maar mezelf voornamelijk verloren aan de ketamine.
Ja.
Ja, en in de loop der jaren, dan maak je nog weer meer dingen mee, zeg maar.
Ja.
Waar je niet mee om kan gaan.
Je bedoelt ook nare dingen.
Ook nare dingen, heftige gebeurtenissen, verlies van bepaalde mensen, zeg maar.
Ja.
Ik ben toen mijn beste vriend verloren. En het jaar erop een collega. Nou ja, dat.
Ja.
Ik heb altijd gedacht van, hey, daardoor ben ik uiteindelijk dagelijks gaan gebruiken. Ja. Maar dat is helemaal niet zo, want dat was al gaande. Mm. Alleen, ja, op die momenten kwam ik er pas echt achter dat het dus zo erg was. Ja.
Ja, nou ja, ik denk dat je het goed beschrijft. Het zijn de emoties waar je eigenlijk niet mee kan omgaan.
Dat.
Waardoor je meer gaat gebruiken. Want het is zo duidelijk, het is zo helder. Tenminste voor mij, naar zoveel podcasts en inmiddels meer dan 2000 gesprekken met mensen.
Ja.
Het is allemaal hetzelfde.
Ja.
De pijn en het verdriet niet kunnen hanteren van het leven en de dingen die je tegenkomt.
Klopt.
Maar ja, door het gebruik krijg je weer meer shit. Waardoor je in die
cirkel terechtkomt.
In die vicieuze cirkel terechtkomt.
Ja.
Ja.
En zeker met ketamine. Je krijgt natuurlijk ook lichamelijke klachten.
Ja.
En dat uit zich in blaasproblematiek.
Dat is wel heftig, hè?
Ja, dat is heel heftig.
En hoe misschien een gekke vraag, maar hoe lang duurt dat nou? Want dat zal niet na de 1 of 2 keer zijn. Nee. Heb je het dan over maanden of jaren voordat die blaasproblemen... Hè, dat is, kan je dat omschrijven, wat voor problemen dat zijn? Hoe lang dat bij jou duurde?
Ik ben op een gegeven moment de laatste jaren echt wel dagelijks in gebruik geweest.
Ja. Neem een slokje.
Ja, moet ook gebeuren. Hè? Ja. Maar de verhalen die ik ook zie op mijn werk, zeg maar, zijn best wel heel wisselend. Hè? Je hebt bijvoorbeeld, ik kom mensen tegen die een jaar lang dagelijks gebruiken. Ja. En die blaasklachten hebben. Maar soms gebruiken mensen jarenlang ketamine. En ja, die hebben een beetje blaasklachten. Ja. Dus dat is heel wisselend.
En wat zijn dan die blaasklachten? Hoe zien die eruit?
Nou, in principe wordt het slijmvlies aan de binnenkant van je blaas aangetast, ja, zeg maar. Waardoor je een soort continu blaasontsteking hebt, zeg maar, chronisch blaasontsteking. Ja. En dat maakt ook, zeg maar, dat die binnenwand van die blaas, die raakt beschadigd, zeg maar. Ja, ja, en dat uitte zich bij mij, zeg maar, echt in iedere 10 minuten naar de wc moeten. Zoveel pijn hebben dat je helemaal krom gaat liggen, zeg maar. Ja. Ja, weet je, ik kon ook geen sociale activiteiten meer doen. Want ja, op een gegeven moment moest ik echt gewoon zo'n inkoopbroekje dragen, zeg maar. Omdat ik er gewoon incontinent van raakte. Ja, en dat als jonge meid, ja.
Ja, het is toch bizar. Ik heb dit al eerder gehoord.
Ja, hè? Dat is heel bizar. Ja. Ja, ja.
Maar dat duurt dan toch wel een aantal maanden voordat zoiets... Het begint natuurlijk langzaam en dan wordt het steeds erger.
Ja, zeker, ja.
En wat je ook vertelde is... Dat is natuurlijk de grootste valstrik dat met veel middelen... dat omdat het pijn doet, ga je weer ketamine gebruiken... Ja. Om die pijn te verzachten. Ja. Nou ja.
Ja, en ja, dat is inderdaad hoe het ging. Ja. Ja, ja, ja. En ook op een gegeven moment kom je dan in het ziekenhuis, zeg maar. Dan zegt de arts van, nou weet je, als jij zo doorgaat... dan moet over een half jaar je blaas eruit.
Ja.
Kijk, nu, met hoe ik nu ben en hoe ik nu denk... zou je denken van, nou, streep eronder. Hier moet ik mee stoppen en ik ga er alles aan doen, zeg maar. Maar zelfs dat ook niet, zeg maar. Ik dacht, weet je, die drang is zo sterk naar dat middel. Ja, het is bizar gewoon.
Ja,
ik hoef het jou niet uit te leggen.
Maar lieve mensen, dat is wat verslaving natuurlijk is. Hè?
Ja.
Je weet dat het je eigenlijk... kapot maakt, maar dat gevoel is dan zo... ja, daar ben je eigenlijk zo afhankelijk van.
Ja.
En dat moment en het hele ritueel en alles wat erbij hoort... dat sterker is dan de consequentie.
Ja.
Ja, totdat dat op een gegeven moment doorslaat natuurlijk. Maar
ja, heel treurig eigenlijk. Ja,
is het. Hè. Het is een gevangenis.
Ja,
En elke dag komt er een klein... wordt die muur steeds dikker.
Ja.
Hoe vaker je gebruikt, hoe dikker die muur wordt... waar je natuurlijk achter zit.
Ja. Ja.
Maar goed, dan heb je toch... En hoe lang ben je dan, zeg maar, hoeveel jaar hebben we het nu over... dat je dan eigenlijk, want je was 16 van het eerste leuke ervaring... tot, je bent nu iets ouder. Maar hoe lang heb je dan totaal, zeg maar, zo geworsteld... met deze middelen en problematiek?
Op mijn 16e ben ik echt voor het eerst... Ja. Heb ik inderdaad iets gebruikt.
Ja.
Tot mijn 26e dan... maar de laatste jaren daarvan echt wel geworsteld met verschillende middelen, waaronder ketamine, zeg maar. Ja, klopt.
Ja,
en het herstel daarvan, het lichamelijke herstel, laat ik het zo zeggen, is natuurlijk ook heel zwaar geweest.
Ja, nou, daar ben ik wel benieuwd naar, want die klachten die zijn dan heel heftig en ook wel dus langdurend.
Mm-hmm.
Maar hoe herstelt dat, hoe is dat bij jou bijvoorbeeld hersteld, als je wat je daarover wil vertellen?
Ja.
Dat is natuurlijk best privé, denk ik.
Het eerste moment dat ik in het ziekenhuis kwam, zeg maar. Toen woonde ik dan, zeg maar, in een therapeutische gemeenschap voor mensen met een verslaving. Toen zaten ze zelf ook nog een beetje met hun handen in het haar, zeg maar, in het ziekenhuis.
Ja.
Want er was gewoon veel minder over bekend over mensen met een ketamineverslaving. En wat het nou uiteindelijk doet, zeg maar.
Ja.
Dus toen ben ik ook wel in een bepaalde onderzoeksfase terechtgekomen, zeg maar. Waarbij ze gewoon van alles hebben geprobeerd. En de eerste malen moest ik echt 2 keer in de week naar het ziekenhuis... om mijn blaas helemaal te laten spoelen. Allerlei onderzoeken natuurlijk. Ja. Verschillende botoxbehandelingen in mijn blaas. Kijkoperaties, laseroperaties. Dus dat is echt een traject geweest van jaren eigenlijk.
Wow.
Met behandelingen, echt tientallen behandelingen hoor.
Ja.
4 operaties om te komen op het punt waar ik nu ben, zeg maar.
Ja.
En dat is eigenlijk niet een gezonde blaas zoals een ander zou hebben, zeg maar, zonder ketamineverslaving. Maar wel een blaas, zeg maar, die dusdanig is hersteld daarmee goed te kunnen leven, zeg maar. Ja.
Ja. Dus eigenlijk toch wel blijvende schade in ieder geval.
Klopt, ja. Ja.
Maar
ja.
Je hebt geen pijn meer.
Ik heb gelukkig geen pijn meer. Dat is echt door die laseroperaties is dat opgelost. En ik heb mijn blaas gewoon weer helemaal opnieuw moeten leren trainen, zeg maar. Ja, ja.
Maar het is wel heftig, hè?
Ja, je blaas verlittekent eigenlijk aan de binnenkant. En wordt eigenlijk een beetje een leeggelopen ballon. Zo kan je dat wel zien, zeg maar. Ja, ja.
De gevolgen zijn er toch wel heel groot, hè, van zo'n middel. En ik weet, er is nu, wat jij ook vertelt, hè, zo'n middel komt dan op de markt. Iemand bedenkt dat, denk ik, heel leuk tussen aanhalingstekens, om dat ergens in de party zien te gooien. Maar goed, de gevolgen komen allemaal later. Dat is natuurlijk met al die middelen zo, zoals we de 3MMC, de vlakken en al die dingen hebben. Ja. Over een paar jaar weten we wat de schade-effecten zijn. Maar ik weet nu wel, volgens mij is dat, als ik me niet vergis, het Jeroen Bosch ziekenhuis in Rotterdam. Die hebben nu een speciale poly voor ketamine gebruiken.
Het Jeroen Bosch ziekenhuis, dat zit dan in Brabant, zeg maar. Daar hebben ze echt
ik zat in de buurt.
Maar dat maakt niet uit.
Rotterdam,
klein stukje,
Brabant,
paar kilometer.
Een paar kilometer,
ja. En daar is inderdaad die speciale poly opgezet. Ja. Maar waar ze ook gespecialiseerd zijn in blaasproblematiek.
Ja.
Dus dat zegt wel iets over de ernst, zeg maar. Over de ernst van de verslaving.
Heftig, nou ben ik toch wel benieuwd, want laten we het ook eens hebben over jouw herstel. Je bent 5,5 jaar, hè, wat ik ook een altijd fijn vind om te weten. Waarom is het dan nu wel gelukt? En wat heb je nou allemaal gedaan om echt, want je was toch wel een echte verslaafde, Rebecca, als ik het zo hoor.
Ja. Ik durf het nu wel te zeggen, hoor.
Goed zo.
Ja.
Maar goed, 5,5 jaar, helemaal abstinent, dus dat is wel heel goed gegaan. Maar wat heb je dan nu anders gedaan dan al die keren ervoor?
Ja. Ik denk dat ik uiteindelijk, ik ben natuurlijk terechtgekomen bij een therapeutische gemeenschap. En dat is er echt op gericht, zeg maar. Je leeft in een groep en je bent verantwoordelijk natuurlijk voor je eigen herstel. Ja. Maar je hebt ook als oudere bewoner ook een grote verantwoordelijkheid voor het herstel van je medegroepsgenoten, zeg maar. Op het moment toen ik daar kwam, zeg maar, was er niet veel meer van mij over. Mm. En het laatste stukje wat er nog van mij was, dat hebben ze daar afgebroken, om het zo te zeggen. Om echt weer helemaal opnieuw te kunnen bouwen. En uiteindelijk wat voor mij heel belangrijk is geweest, is leren hoe ik zelf in elkaar steek, zeg maar. Mm. En hoe ik met mezelf en het leven zoals het is om te gaan, zeg maar. Ja. He, dus ook die gedragsverandering aangaan was voor mij heel belangrijk. En ik kwam daar gewoon niet toe in een korte opname.
Nee.
Dus ik noem een korte opname een opname van 6 weken. Dat is eigenlijk een beetje de standaard hier in Nederland. Maar dat is eigenlijk wel heel kort om te kunnen veranderen.
Nou ja, het is alleen maar een beginnetje maken.
Precies.
Maar dan ben je nog lang niet klaar. Nee.
Nee. Want ik heb de eerste instantie ook geprobeerd door middel van een detox, een behandeling, dagbehandeling, safe house. En uiteindelijk was ik nog niet sterk genoeg om mezelf dan daarna staande te houden, zeg maar.
Ja. Nou, ik begrijp. En als je zegt gedragsverandering, wat was dan bij jou, als je dat kan benoemen, je grootste stuk gedrag, dat je dacht, maar dat moet ik ook echt veranderen. Of daar moet ik mee leren omgaan. Mm-hmm. Kan je dat zeggen?
Ja, ik denk eigenlijk altijd dat ik geluk uit anderen heb gehaald. Mm. En uit extreme dingen, zeg maar. Ja. En dat ik echt heb moeten leren dat het leven niet altijd hectisch is, zeg maar. En met een hele grote euforische moment. Maar dat het leven ook gewoon grotendeels van de tijd soms een beetje routine is.
Ja.
Hè? En misschien soms een beetje saai. Het gewone leven is.
Ja.
En ik heb mezelf echt weer opnieuw moeten leren aankijken in de spiegel.
Ja.
Want dat heb ik jarenlang niet meer gekund.
Ja. Dus geen bedoel van pieken en dalen.
Ja,
Ja,
ik ben altijd wel iemand van extreme geweest.
Ja.
En ik kan nu ook niet iedere dag uit een vliegtuig gaan springen om maar dat gekke, bijzondere, euforische gevoel te krijgen.
Nou, dat lijkt me wel een lastige in je agenda om dat te plannen.
Ja,
elke dag uit een vliegtuig springen.
Ja, maar dan moet ik een baan naast gaan nemen ook. Dat gaat niet.
Nee, maar dat hoeft dus ook. Dat hoeft niet.
Nee.
En jezelf in de spiegel kijken. Wat is er dan wat je nu wel kan zien wat je eerst niet zag?
Nou, het lukt me nu gewoon om mezelf aan te kijken en te denken, hey, ik ben oké. Okay.
Ja.
Ik hoef mezelf niet fantastisch te vinden.
Ja.
Ik weet gewoon dat ik een goed mens ben met goede intenties. En dat ik er gewoon mag zijn.
Ja.
En ja, dat is heel belangrijk.
Ja, dat.
Ja.
En heb je ook wel geleerd dan met je trauma's en of pijn en verdriet? En hoe ga je daar dan nu anders mee om? Je zegt, ik heb dingen meegemaakt en er zijn nog meer dingen gebeurd natuurlijk. Ja,
ja, voor mij is nu verbinding heel belangrijk. Hè? Ja. Ik heb eigenlijk een netwerk wat mij eigenlijk alleen maar omhoog helpt, zeg maar. Dus ik heb ik heb selectief moeten kiezen, zeg maar, met wie ik wel en niet omga, zeg maar. En dat is natuurlijk in eerste instantie heel erg pijnlijk, hè, want je wereldje wordt heel klein.
Yeah.
Maar ik heb gewoon weer helemaal opnieuw mogen leren bouwen.
Mm-hmm.
Maar ik moest wel weten wat goed voor mij was.
Ja.
Dat moest ik nog ontdekken, natuurlijk.
Ja.
Ja.
Nou ja, dat is de gouden sleutel wat mij betreft altijd. Hè? Dus je omgeving, je netwerk, de fellows. Ja. Hè, mensen dus die ook in herstel zijn. Ja. Of mensen in ieder geval niet leefden zoals jij leefde. Mm. Want dat gaat natuurlijk niet samen.
Nee, zeker niet.
En dat is natuurlijk ook moeilijk. Want eerst gaan er veel dingen weg. Gaan de mensen weg en heb je nog niet iets terug.
Mm-hmm. Hè?
En daar, dat bouwen,
ja,
daar haken ook veel mensen af. Hè? Want ja, dat is best soms pittig, eenzaam, moeilijk. Kost tijd.
Absoluut, ja. En bij de therapeutische gemeenschap, zeg maar, leefde ik dan echt in een soort mini-maatschappij.
Ja.
He, dus je had daar verschillende groepen.
Ja.
Je sportte daar veel. Je had daar dagbesteding. En eigenlijk was daar helemaal geen ruimte om nee te zeggen en iets niet te willen.
Mm-hmm.
Als je 40 graden koorts zat, weet je, dan had je ruimte om op je bed te blijven liggen. Ja. Maar verder moest je in principe gewoon alles doen wat er op het programma stond. En dat was echt tot 's avonds een uurtje of 8.
Ja.
Dus eigenlijk werd je ook wel een beetje geleefd. En voor mij is dat in principe gewoon heel goed geweest.
Ja,
ja.
Herkenbaar. Ja.
Ja. Ja.
Nee, maar natuurlijk, weet je, en mooi dat het ook nog bestaat. En ik hoop dat het nog lang blijft staan en ook weer erbij komt. Want er wordt natuurlijk eigenlijk steeds minder geld voor beschikt voor dit soort belangrijke instellingen.
Mm-hmm.
Maar kijk, als wij gaan doen waar we zin in hebben, dan komen we niet ver.
Nee, zeker niet.
Het is niet een kwestie van, ik ga doen wat ik leuk vind, maar ik ga leuk vinden wat ik moet doen.
Ja.
En ook al, ik heb ook in het begin van mijn herstel heel veel gedaan met, ik zie wel, ik heb eigenlijk geen zin, met tegenzin, geen motivatie. Maar toch doen, omdat je weet, dit is gewoon wat er gedaan moet worden.
Ja, ja. Ja, dat hoorde ik ook in een podcast, zeg maar, van jou, die ik had geluisterd van het eerste jaar, is heel zwaar voor jou geweest.
Ja.
En soms hoor ik ook wel eens verhalen, zeg maar, van het leven is mooi geworden. En dat wordt het natuurlijk ook. Maar voor mij duurde dat wel heel lang, zeg maar. Ik moest heel veel investeren om daar de vruchten van te plukken. Het eerste jaar vond ik echt wel heel pijnlijk, hoor.
Ja.
Ja.
Maar weet je, we hebben jaren van gedrag in zitten. En als je dan je jeugd meerekent, in dit geval reken hem goed, waar je ook stukken niet gehad hebt of gemist hebt, zonder schuld of wat dan ook, oordeel naar wie dan ook. Maar gewoon, dus je begint eigenlijk, ik heb het ervaren, ik ben pas leren leven op mijn 46ste.
Ja, bizar eigenlijk.
Ja, dus daar zat 46 jaar
ben
daarvoor.
Ben ik nog snel?
Ben jij nog snel? met allerlei dysfunctionele patronen, niet omgaan met, niet weten waar ik het zoeken moest, enzovoort, enzovoort. Ja, en zoek in waar het vooral niet in zit, in de verkeerde dingen en de verkeerde plekken. En dat moet je dan allemaal gaan veranderen. Ja, dat duurt wel even.
Ja.
Dus
Maar
wij zijn natuurlijk mensen die alles snel voor elkaar willen hebben. Geen geduld hebben.
Precies.
En dat is ook het moeilijke van verslaving. Herstel gaat niet snel.
Mm-hmm.
Het kost tijd. Ja. En je moet inderdaad ademen en puffen en je er doorheen werken.
Mm-hmm.
Ja, daar, ik denk ook, omdat het gewoon zwaar is, vallen ook heel veel mensen terug. Die hebben er geen zin meer in.
Ja.
Levert niet genoeg op.
Ja, en het is blijven investeren.
Blijven.
In principe ben je nooit klaar.
Nee. Dat is ook duidelijk. Ja,
ja, kijk, ik ben 31 en ik ga nog wel eens naar een feestje.
Ja.
Maar wel met bepaalde afspraken, zeg maar. Hè. Dus ik ga niet meer naar nachtfeestjes.
Nee.
Ik ga wel naar een feestje overdag, naar een festival.
Ja.
Ik ga met mensen die clean zijn. Ik ga met mensen die mij zullen ondersteunen als ik het moeilijk heb.
Mooi.
Ja, dus het is niet meer spontaan naar een feestje en lekker gek doen. Ik heb wel weer opnieuw leren gek doen, maar dan nuchter natuurlijk.
Ja, dat kan ook echt. Ja,
superleuk.
Nee, ja.
Maar ik ga wel op een andere manier naar een feest toe natuurlijk.
Ja, en vooral wat ik je hoor zeggen is met mensen die mij ondersteunen.
Ja.
Die vond ik wel mooi wat je zei, die me eigenlijk omhoog brengen.
Ja.
In plaats van dat we met z'n allen naar de kloten gaan. Ja, dat is natuurlijk.
Zo van, hier heb je wat. ja, laten we lekker gek gaan doen.
Ja, ja, nee. Ja, nee, maar gek gaan doen is gewoon het einde van je leven in ons geval.
Ja, hè? Dus, absoluut.
En heel destructief. Mm-hmm. Maar ja, is misschien gek om te zeggen, maar mis je dan bijvoorbeeld nog af en toe van, ja, maar want jij bent 31, mm-hmm. hè, dus dan, nou, dat is jong. Ja, ik wil toch nog, hè, de zomer komt er weer aan en tarara, tarara, ik wil allemaal nog dingen doen. Of heb je dat dan niet meer?
Nou, ik zou, ja, nee, heb ik dat niet meer? Nee, nee. Die trekmomenten die ik vroeger had, zeg ja. maar, op, ja, die hoedanigheid heb ik gelukkig niet.
Nee.
Maar het is wel een soort chronisch iets van, goh, al zou ik er een manier vinden om daarmee om te kunnen ja. gaan, geloof ik dat ik dat nog steeds zou doen.
Ja. Dus dan, ja.
Ja, het is toch iets wat in mij blijft zitten, zeg mm-hmm. maar. En dat heeft nu andere uitingen. Dat wanneer ik bijvoorbeeld echt meer ga bestellen dan anders, of langer ongezond eten, ja. dan merk ik al van, hey, het gaat niet zo lekker, zeg maar. Dus het zit nog steeds in mij, alleen ik gebruik niet meer.
Nee, maar dat heb ik ook. Ja. Ik ben bij opnemen, dat is nu maart 2025, 14,5 jaar clean. En hij wordt wat later uitgezonden. Mm-hmm. Maar dat is zo'n langdurig patroon. Maar ja, een patroon wil niet zeggen dat ik eraan toegeef. Een neiging wil niet zeggen dat ik eraan toegeef.
Precies.
Hè? Dat is één ding. En het andere is, het is niet alleen iets niet doen. Het is ook vooral andere dingen wel doen. Ja. Want daar zit kracht in. Dus heel veel andere dingen wel doen. He, en dan kom je erachter dat die dingen heel fijn zijn, leuk zijn. Ja. Waar ik eerst altijd van dacht, nou, dat is saai, verschrikkelijk. Ja. En nu gaan die eigenlijk al heel veel opleveren.
Ja.
Dus, maar het is een weg en het is een langdurig weg. Maar je doet het. Kijk,
ja. En daar gaat het om.
That's the spirit, ja. En daar ben je ook weer een fantastisch voorbeeld, Rebecca.
Dankjewel.
En nou wil ik toch ook nog even een bruggetje maken naar je werk. Want je werkt 3,5 jaar, als ik het goed heb, als verpleegkundige. He, in een detox faciliteit. Nou, dan zie je natuurlijk allemaal mensen. Ja. Kun je nog even uitleggen wat een detox is voor mensen die dat niet weten?
Ik werk dan nu in een detox inderdaad.
Ja.
Daar komen mensen eigenlijk ontgiften. Dus detoxen. Dat is eigenlijk een opname van een week of enkele weken. Ja. En wanneer mensen dan clean zijn en iets van basis hebben, zeg maar. Hoop je dat ze doorgaan naar een vervolgbehandeling.
Ja, puur dus, ontgifte.
Ontgifte, ja.
En ik denk dan een paar dingen. Ik denk, lijkt me ook wel heftig voor jou. Want je bent er al best wel snel in je herstel gaan werken.
Mm-hmm.
En dan kom je natuurlijk allemaal mensen tegen. Zoals jezelf ook was.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om?
Ja, ik denk dat het me eerder oplevert, zeg maar, van, oh, ik zou dat echt niet meer willen. Dan dat ik denk van, het ziet er lekker uit.
Nee, het ziet er niet aantrekkelijk uit als iemand helemaal naar de klote is.
Nee, zeker niet. Nee. Enerzijds denk ik van, wat mijn voordeel is, is dat ik dingen tijdig zie, zeg maar, bij mensen, zeg maar. Maar dat is tegelijkertijd ook mijn nadeel, zeg maar. Hè? Want ik herken natuurlijk supersnel iets. Ja. Ik zie het soms van mijlenver al aankomen. En een collega zonder verslaving, zeg maar, die heeft zoiets van, nou ja, ik zie dat helemaal niet, weet je wel. Maar,
en bedoel je dan ontkenning of dat iemand het...
Bepaalde gedragingen, weet je. Ja, en ook het, wanneer iemand echt uit gebruik komt, dan is er nog niks veranderd.
Nee.
Dus dat betekent ook dat de vervelende gedragingen, zeg maar, nog aanwezig zijn.
Zeker.
En dat zijn dingen die ik ook allemaal heb laten zien. Ja. En dan hebben we het over manipuleren. Ja. En wat je in je hoofd hebt, dat moet nu, moet nu. Afdwingen. Zulke dingen, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk niet altijd leuk.
Nee.
Nee, en de kunst is het mens blijven zien achter de verslaving.
Ja.
Ja, want uiteindelijk zijn het ook strategieën geworden van iemand om te kunnen overleven.
Dat is het. Alleen maar dat.
Ja.
Het hoort bij het pakket.
Mm-hmm.
Hè? En dat is wel iets wat mij enorm al heel lang opvalt. Maar dat iedereen eigenlijk hetzelfde doet. Hè? Die verslaving is zo. Het is bijna eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal.
Mm-hmm.
Maar ook het gedrag is allemaal hetzelfde. Ja. En dan zeggen mensen, nee, maar ik ben heel anders. Nee, je bent gewoon, je doet precies hetzelfde. Mm-hmm. Alleen je ziet het zelf niet. Maar dat hoort er dan ook bij.
Klopt.
En ben je dan, dat is heel mooi wat je zegt. En zo is het ook. Hè, want ik vind alleen al de verslaafde vind ik al heel vervelend klinken. Het zijn gewoon mensen die een verkeerde oplossing hebben gekozen voor een heel goed probleem, zeg maar. Ja. Hè? En dat is niet omgaan met kunnen gaan met het leven.
Mm-hmm.
En daar de verkeerde oplossing voor vinden.
Klopt.
Maar ja, mensen, maar ben je bijvoorbeeld ook wel een tough cookie voor mensen? Doe je ook een beetje, want je bent een verpleegkundige. Mm-hmm. Je bent natuurlijk geen behandelaar dan of counselor. Nee, maar nee. Heb je al gesprekken met ze?
Ja, zeker, ja, zeker. Okay. En het is ook niet dat ik tijdens mijn werk, allereerst zal vertellen van, hey, ik heb ook de ervaring, zeg maar. Ja. Maar het is meer dat cliënten tegen mij zeggen, hè, maar die horen mijn manier van praten. Ja, ja. En die vragen dan van, heb jij ook een verslavingsverleden? Ja. Of hoe zit dat, weet je? En dan vaak komt het aan bod, inderdaad. Dus ja, zodoende zeg maar, ja, deel ik ook mijn ervaring en wat mij heeft geholpen. En ja, soms ook het niet hoeven delen, maar het gewoon zijn naast iemand. Ja. Vinden mensen ook heel fijn, ja, want natuurlijk, jij weet wat ik bedoel.
Ja,
ja.
Ja, maar dat is,
die hoor ik heel vaak.
Ja, ja. Maar dat is toch goud waard?
Ja, zeker. Ja.
Want hoe vaak hebben we ons juist dat gevoel van, iemand weet niet hoe het is. En iemand roept, ja, maar stop er gewoon. En ben je een klootzak en tarada en tarada. Terwijl je zelf in deze gevangenis zit. Er is iemand die gewoon naast je zit en ja, kan zijn. Dat is heel waardevol natuurlijk, Rebecca. Wat mooi dat je toch op zo'n plek ook bent. En heb je dan ook wel over meetings of dat soort dingen? Of,
daar worden ook meetings gehouden, inderdaad.
Ja,
ja. En wat ik ook zie, zeg maar, bij de cliënten, zeg maar, het is of mensen lopen ermee weg, of je hebt mensen die laten zich afschrikken, zeg maar.
Ja, ja.
En ja, dat is op zich begrijpelijk natuurlijk. Maar ik wil altijd wel meegeven van, joh, hey, je bent hier in een veilige setting. Ja. Weet je, probeer het. Probeer eens een andere meeting. Je bent nu hier.
Ja.
Hier is de drempel lager dan dat je in een thuissituatie zit. Dus doe het wel, weet je. En probeer te kijken naar wat wel helpende is in zo'n meeting, zeg maar. Ik bedoel, je hoeft niet alles fijn te vinden wat tijdens zo'n meeting gebeurt.
Nee, nou ja, en nog even voor de mensen die dat niet weten. Als we het hebben over een meeting, hebben we het over het 12-stappenprogramma van de AA, de NA, de CA. Ga naar zo'n website toe, narcoticsanonymous.nl, NA Holland, de AA Holland. Zijn allemaal te vinden, gratis bijeenkomsten waar je zo naartoe kan zonder verwijzing, zonder kosten, om gewoon te verbinden met mensen die, zoals Rebecca en ik zelf zijn, die ditzelfde probleem hebben, maar daarvan in herstel zijn. Enorm helpend voor mij, toch echt. Ja, zo niet het belangrijkste wat ik in mijn herstel en nog steeds heb overgehouden aan waarom ik nu clean ben en in herstel ben.
Ja, toch prachtig.
Ja, en dat, hè, jouw ervaring, mijn ervaring, daar anderen mee helpen, dat is, dat het blijft goud.
Ja, ja, en ik denk ook, dat hoe je het doet, maakt niet uit. Kijk, als voor jou het 12-stappen-model werkt, nou, mooi. Dan is dat prachtig natuurlijk. Ja. Maar ja, weet je, als ik een andere weg heb gevonden, dan is dat toch ook mooi. En ik denk, ja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Ja.
Als je er maar komt.
Ja.
En uiteindelijk het 12-stappen-model, als ik het dan heb bijvoorbeeld over die therapeutische gemeenschap. Ja, uiteindelijk is het 12-stappen-model daar ook wel in verweven.
Ja.
Als het dan gaat om het accepteren, hulp vragen, aanvaarden, inventaris opmaken. Ja, het komt erin terug.
En vooral niet alleen doen.
Dat.
Dus het gaat, het 12-stappen-programma is, vooral, het gaat natuurlijk over verbinding met andere mensen die je begrijpen, die je ook bij je kunnen, zoals jij zo mooi zegt, er kunnen zijn voor je.
Ja,
ja, dat, hè, want verslaving is ook de aandoening van eenzaamheid en isolement.
Ja. Ja, zeker.
En dus herstel is het tegenovergestelde. Mm-hmm. Ja. Nee, dat is zo, weet je. Maar voor de rest, ja, dat weet je natuurlijk. Er is geen pilletje en poedertje voor. Als je dit inneemt, gaat je verslaving over. Nee, dat was nou juist het probleem, die pilletjes en die poedertjes.
Ja, dat willen we niet meer, hè?
Nee. Hey, en nog even, Rebecca, zie jij bijvoorbeeld ook, nou, we weten dat de situatie in Nederland, trouwens de hele wereld, die wordt er niet echt beter op.
Nee.
Wat zie jij, zeg maar, zie je daar signalen ook van? Bijvoorbeeld ook designerdrugs of meer middelen, andere middelen op je werk?
Ja, designerdrugs is wel een opmars. En iets wat je ook steeds vaker ziet, zeg maar. Maar soms vind ik het ook wel eens, het lijkt wel soms alsof de casussen, hoe zeg je dat, complexer worden, zeg maar. Hè, dus ook bijvoorbeeld, je ziet bijvoorbeeld ook veel cliënten, hè, met die bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking hebben en heel kwetsbaar zijn met allerlei problematiek. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die, waarbij de kans groter is om verslaafd te raken. Dus dat stukje maakt het wel moeilijker.
Ja,
ja.
Ja, dat herken ik. Maar wat natuurlijk ook zo is, de beschikbaarheid is veel makkelijker geworden.
Ja.
Dus iedereen, vroeger was dat misschien minder makkelijk te krijgen voor mensen. Maar nu kan je het overal en ergens krijgen en vinden.
Klopt, ja. Ja, ik haal mijn hart wel eens vast ook voor me. Bijvoorbeeld, ik heb ook jonge neefjes en nichtjes. Ja. En ja, weet je, verslaving komt bij mij gewoon veel in de familie voor. Ja. En dan hou ik ook wel eens mijn hart vast. Dat ik denk van, nou, wat moet daarvan terechtkomen? Want het is zo moeilijk voor de jeugd.
Ja,
ja.
Maar het is verschrikkelijk.
Ja.
Ja,
en soms hoor ik mensen wel zeggen, ik ben blij dat ik veilig in een dorpje woon. Dan denk ik,
dat helpt niet. Nee.
Nee. Ik denk, je wil niet weten wat er allemaal gebeurt. Ja.
Nee, dat is echt, dat is heel lang geleden.
Dat is echt een fabeltje, hoor.
De dorpjes veilig waren, dat is heel lang geleden.
Ja, precies.
Nee, sterker nog, ik ken heel veel mensen, ik heb natuurlijk heel veel mensen gezien in mijn werk. Juist in die kleine dorpjes, gemeentes, wordt er gewoon waanzinnig veel gebruikt.
Ja, dat klopt, ja.
Maar het is overal, steden, dorpjes, het platteland, overal.
Maakt niet uit, nee, het is overal, nee. Ja, ik hoopt alleen maar dat het je deurtje voorbij gaat.
Ja.
Is dat realistisch?
Nou, kijk, iedereen komt er. Nou ja, iedereen. Hè, maar jeugd komt er allemaal mee in aanraking.
Ja.
Of ze willen of niet.
Ja.
Hè, maar ook, niet alleen jeugd. Ook tussen de 20 en de 40 en de 50 kom je dat tegen. Hè. Ik bedoel, koken is al echt heel normaal. Op allerlei cocaïne gebruik. Hè, op allerlei werkvloeren. In de bouw. Allerlei dingen waar dat vroeger toch niet. Het is allemaal genormaliseerd. Allerlei soorten drugs. Nou, alcohol natuurlijk ook. En dan alles nog. Gokken, gamen en seks. En ga zo maar door.
Noem maar op.
Dus, ja.
Ja, en het kan ook zijn hè, dat je het eigenlijk bijna je gehele leven zeg maar een soort van in de hand hebt, denk je. En wat we dan ook zien is dat bijvoorbeeld mensen met pensioen gaan en wel verzeld raken in bijvoorbeeld een alcoholverslaving.
Ja, dat zie je ook.
Hè, dat het bijvoorbeeld zich op latere leeftijd nog ontwikkelt, zeg maar. Hè. Dan heeft het er natuurlijk al gezeten. Maar hebben mensen nog relatief goed kunnen functioneren. Ik doe even zo, hè.
Ja, en terwijl ze nog werken en doen. Maar dan neem je dat weg en dan zitten ze thuis en dan...
Ja, dat maar dan gaat gebeuren.
Natuurlijk toch weer over ook zingeving en invulling. Ja. En dat is altijd wat eronder zit natuurlijk.
Ja, misschien wel dat ze zichzelf hebben kunnen verstoppen in werk.
Ja. Dat is ook goed.
Ja.
Nee, zo is het.
Ja, dus het kan iedereen gebeuren.
Het kan iedereen gebeuren. Ja. En het gebeurt ook wel steeds veel meer mensen. En natuurlijk gelukkig ook niet iedereen. Dan zouden we wel, maar het is echt, ik vind het echt een epidemie. Ook als je naar Amerika kijkt met dat fentanyl. En andere landen, denk je echt, wow, dit is echt een heel groot probleem waar je toch weinig over hoort.
Ja.
Je ziet wel
echt
wat.
Eng eigenlijk.
Echt eng.
Ja.
En weet je, de overheid en zo en regeringen, allerlei landen, ze lullen wel een heel eind. Maar ze doen er eigenlijk, ze weten ook niet wat ze eraan moeten doen.
Nee, klopt. Het is zo grootschalig.
Het is al veel te ver uit de hand gelopen.
Ja. Ja,
en dat is
zeker
in Nederland ook echt zo.
Ja.
Maar gelukkig, Rebecca, zijn er mensen zoals jij. En ik, dat klinkt weer een beetje zo. Maar
ik
bedoel, fijn, dankjewel. Maar ik bedoel, en nog heel veel andere mensen vooral. Want samen verslaan we verslaving. We moeten het zelf doen.
Ja.
We moeten het met elkaar doen. Mm-hmm. En die verbinding door erover te praten. En enzovoort. Goed, en iedereen draagt daar zijn steentje bij.
Ja.
Hey, heb jij nog een laatste boodschap voor als iemand jouw verhaal ook herkent? Mm-hmm. Hè? Een vrouw of een man. Wat zou je tegen hun willen zeggen als zij luisteren of kijken?
Ik zou willen zeggen dat er zoveel meer is dan je verstoppen in middelen, zeg maar. Hè?
Mm.
En dat er verschillende manieren zijn om hulp te zoeken.
Ja.
En inderdaad, maar dat hoeft niet alleen. Want het is al heel zwaar en moeilijk. En zorg wel dat je andere mensen daarbij betrekt. Want anders wordt het moeilijk.
Ja.
Ja.
Dus zoek hulp en ga je omringen met andere mensen.
Ja, en ik weet ook... Ik heb me er heel lang voor geschaamd. En ik weet ook, mijn ouders ook. Hè. Ik woon in een dorpje.
Ja.
Er zijn ook dingen gebeurd. Hè, met opgehaald worden door ambulance. Nou, noem maar op.
Ja.
Waarbij heel veel schaamte is ontstaan. Maar toch zeg ik van, praat erover. Want het is een ziekte. En uiteindelijk een hele ongezonde coping die je zelf hebt aangeleerd. Ja. En niemand raakt voor de lol verslaafd. Echt niet.
Nee. En schaam je vooral niet, hè? Want je moet je schamen voor heel veel andere dingen, denk ik. Maar niet voor dit.
Nee.
Want het is, Nogmaals, mensen hebben een wezenlijk probleem en hebben daar de verkeerde oplossing voor gezocht. Met alle gevolgen van dien. Maar dat is niet iets voor je te schamen. Het is meer een signaal van, weet je, dingen moeten anders en ik weet niet hoe. Ja, help.
Ja, zeker.
Nou, ik wil je bedanken, Rebecca. Ik vond het een heel mooi gesprek, heel inspirerend. Zeker. Je hebt heel open verteld. En weet je, ik neem voor iedereen mijn petje af die gewoon van allerlei dingen heeft meegemaakt. En in zo'n verslaving terechtkomt en er gewoon toch hieruit is. Dus heel knap.
Absoluut, ja.
Dus dank je wel voor het komen hier.
Ja.
En voor het delen.
Ja.
En dan ga ik me even richten naar iedereen die kijkt en luistert. Ook jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren en kijken. En deel het met andere mensen. Want je weet wat ik zeg. Het is niet voor ons. Het is voor iedereen die ermee worstelt om hoop te geven. Te laten horen en te weten dat het echt kan. Waar je ook gezeten hebt. Je kan echt uit de verslaving komen. Maar doe het niet alleen. Nou, abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dan wordt het meer gedeeld. En like de video. Want dan wordt die ook meer verdeeld. Hoe meer mensen hier naar luisteren en er hoop uit kunnen halen, hoe beter. Dankjewel en ik hoop je te zien bij de volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel, Rebecca.
Graag gedaan.